Leest spreekt. En vandaag spreekt Leest met Alexa Stoicescu en David Comer over hun vertalingen van Bezette Stad van Paul van Ostaaien. Mijn naam is Geert Bulus. Welkom bij de podcast van Leest, open wetenschapsplatform over Nederlandse literatuur en cultuur. U vindt Platform Leest online en op Twitter, @platformleest. Abonneren op deze podcast kan gratis via de bekende podcastkanalen. Het is Paul van Ostaaienjaar. 125 jaar geleden werd de dichter geboren in Antwerpen. En 100 jaar geleden verscheen zijn bundel Bezette Stad, over het leven in zijn geboortestad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Om dit te vieren publiceerde Paul van Ostaaien biograaf Matthijs de Rieders Boem Paukenslag. Ruim 300 bladzijden, close reading, contextualisering en reis- en wandelgids in één. Samen met het Vlaams-Nederlands Huis De Buren organiseerden de Ridders tijdens het begin van de coronapandemie leesateliers over de bundel, waarin telkens ook hedendaagse schrijvers en artiesten om een creatieve reactie werd gevraagd. 65 van die antwoorden op Bezette Stad zijn nu gepubliceerd als Besmette Stad. Bezette Stad is een boek om te lezen, maar door de bijzondere typografie ook zeker een boek om naar te kijken. Ideaal dus voor literaire tentoonstellingen. En zo zijn er in Antwerpen nu een hele reeks. In de notities bij deze podcastaflevering vindt u een volledig overzicht. Hier vermeld ik graag de drie expo's die het meest aansluiten bij het onderwerp van ons gesprek vandaag. In het Letterhuis loopt nog tot 27 juni de tentoonstelling Bezette Stad 100. En daar zijn voor het eerst ook delen te zien van het bijzondere handschrift van het boek dat eerder dit jaar door de Vlaamse overheid is aangekocht. In de Permeke Bibliotheek is een kleinere Bezette Stad tentoonstelling te zien die zich vooral richt op het leven in Berlijn, waar Van Ostaaien het boek schreef. En om helemaal aan te sluiten bij de podcast, in de Notenboomzaal van de Erfgoedbibliotheek Hand in Conscience is tot 30 september een overzicht te zien van de vertalingen van Van Ostaaien. En daar zijn dus ook de vertalingen te zien die onze gasten maakten. Alexa Stoicescu studeerde Duits en Nederlands in Boekarest en Nederlandse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Ze vertaalde onder meer werk van Marieke Lucas Reineveld, K. Schippers en Arno Grunberg. David Comer heeft een lange lijst vertalingen en bekroningen op zijn naam staan. Onder meer de Vondelprijs, de belangrijkste prijs voor literaire vertalers in ons taalgebied. Hij vertaalde proza van onder meer Peter Verhelst, Gerbrand Bakker en Bart Moejaert en poëzie van Hugo Claus, Anna Enquist en Radna Fabias. En beide vertaalden ze dus Bezette Stad. Welkom Alexa en welkom David.
Dankjewel Geert, hartelijk dank voor de uitnodiging.
Nou, heel fijn om op deze manier in dit Van Ostaaien feestjaar met jullie te kunnen praten over dit hele bijzondere boek. Alexa, weet jij nog hoe je zelf in contact bent gekomen met Bezette Stad en wat toen je eerste indrukken waren?
Ik was nog studenten toen ik het boek las in het kader van mijn college Interbellum. Wij hebben het toen niet heel serieus besproken. Ik heb het ook niet integraal gelezen. En ik begreep het denk ik de eerste keer niet. Maar toen heb ik een jaar in Antwerpen gestudeerd. En toen had ik Chris Humbeek als docent. En hij heeft mijn ogen geopend voor de schoonheid van zowel Paul van Ostaaien als Ruy Palboon, maar voornamelijk van Paul van Ostaaien. Dus in zijn college in Antwerpen heb ik het voor het eerst gelezen en ik herinner me dat ik heb gewandeld door Antwerpen en dat ik me voorstelde wat Paul van Ostaaien toen moet hebben gezien. Dus ik had een hele directe eerste ervaring met het boek.
Ja, precies. David, hoe was dat voor jou? Kan je dat nog herinneren?
Nou, dat is lang geleden in ieder geval. En ik denk, ik kwam naar Nederland in 1991 en dan leerde ik Nederlands. En ik ben dan ergens in de jaren 90 kwam ik Bezette Stad tegen en ik weet niet meer waar of zo. Maar het heeft wel indruk op mij gemaakt, gewoon de energie en het, ja, ik vond het gewoon heel erg mooi en spannend wat er allemaal gebeurde in dit boek. En dan ergens, ook in de jaren 90 geloof ik, was ik gevraagd om één gedicht uit het boek te vertalen voor een bloemlezing. Dus ik kwam het steeds weer tegen. En dan ik denk ook in het begin begreep ik het niet helemaal en misschien nu nog niet, nu ook nog niet, maar, ik leerde het steeds beter kennen en ook Antwerpen steeds beter kennen als ik dan daar ook op bezoek kwam.
Ja, was het eigenlijk jullie eigen idee om dit boek te vertalen of zijn jullie gevraagd door een uitgeverij of een instituut om dit te doen?
In mijn geval was het mijn eigen idee en mijn hoop, was ik natuurlijk bang dat het niet zou lukken en dat ik het niet mooi zou vertalen, maar in een gesprek met vrienden vertelde ik dat en die zei, wacht, er is een nieuwe uitgeverij die misschien interesse zou kunnen hebben, waarom spreek je niet met die mensen? Ik vertel misschien straks nog het hele verhaal, maar...
Nou, vertel nu maar gewoon het hele verhaal. Ja,
oké. en ik kwam dan in contact met iemand, Julia Militaru heet ze, en zij heeft een uitgeverij, het heet Fractalia, het is een klein uitgeverij voor experimentele literatuur en voor literatuurkritiek. Zij publiceren bijvoorbeeld ecocriticism of LHBTIQ-teksten. En aan haar had ik het voorgesteld. En ik vertelde over waar ik mee bezig was in de Nederlandse literatuur. En ze zei, ja, wat is volgens jou het belangrijkste wat vertaald moet worden? En ook met het oog van het 100-jarige van de 100-jarige verjaardag, dacht ik, ja, bezette stad, dat moeten we doen. En toen heb ik het laten zien en ik heb een aantal gedichten vertaald, 10 gedichten als presentatie en dat vond Julia uitstekend. En toen hebben ze besloten om het boek te publiceren. En zo ging het bij mij.
Ja, en David, hoe was het bij jou?
Ja, dat is een beetje mijn verhaal lijkt ook een beetje daarop. Ik vond het gewoon heel mooi en ik dacht, ja, dat is iets wat je moet vertalen of moet vertaald worden. Maar ik had daar geen gelegenheid voor. Maar toen met het 100-jarige jubileum van het begin van de Eerste Wereldoorlog gingen in Engeland in Modern Poetry and Translation gingen een speciaal nummer doen met heel veel aandacht voor gedichten uit de Eerste Wereldoorlog. En of over de Eerste Wereldoorlog. Oh, sorry, nu praat ik Duits. Oorlog. En dat was dan. De redacteur toen was Sascha Dagda. En ik had daar contact met haar. En zij had mij gevraagd omdat ze interesse had om gedichten van andere landen te krijgen. Niet de bekende dichters, zoals Frankrijk of uit Engeland. En dan had ze mij gevraagd of ik iets kende in het Nederlands. En dan had ik dan natuurlijk Paul van Ostaaien, Bezette Stad, genoemd. En dat vond ze heel interessant. En ik had iets laten zien in het Nederlands. En dan had ik het over hoe dat zou kunnen. Want natuurlijk heb je dan met de meeste gedichten uit het boek heb je dan een heel goede ontwerp nodig om dat over te zetten, typografisch, in het Engels. En dat hadden ze bij Modern Poetry and Translation, Katie Mohood. Dus en zij wou graag dat ook proberen. En dan heb ik een 3-taal gedichten, 3 geloof ik, vertaald. En die hebben ze dan typografisch overgezet in het Engels. En die verschenen dan in dat nummer van de tijdschrift. En daarna had ik het met Sascha erover. En ze zei, nou, dat zou heel fijn zijn als, of ik zei geloof ik, dat het heel, heel fijn zou zijn als het hele boek vertaald zou kunnen worden. En zij dacht het ook. En dan 3 weken later had ze een uitgever voor gevonden. Dus, want ze had het laten zien aan Andy Croft. Dus hij runt een kleine uitgeverij in Noord-Engeland, Smokestack, die gespecialiseerd is in politieke poëzie. En ook vooral uit die periode, uit het modernisme, heeft hij ook heel veel interesse voor. En hij heeft besloten om gewoon meteen om het te doen. En dan gelukkig wijze, wou Katie Mohood het ook nog de typografie doen, de design. Dus hadden we meteen een team. En zo is het gegaan. Dan hadden we dan 6 maanden of zo om het boek te vertalen en de en de design te maken. En dan verscheen het in 2016.
Ja, want Alexa, jouw Roemeense vertaling die is verschenen en de opmaak ziet er eigenlijk quasi identiek uit aan de oorspronkelijke editie. Bij David zie je dat het eigenlijk een nieuwe versie is van ongeveer dezelfde ideeën. Hoe is dat eigenlijk voor die Roemeense editie in zijn werk gegaan? Heb je ook in een team samen met iemand anders gewerkt?
Ja, min of meer. Het was zowel voor mij als voor Julia belangrijk dat de oorspronkelijke typografie wordt behouden. En zij kende een graphic designer die zei, ja, natuurlijk, dat doe ik. En hij heeft ontzettend nauwkeurig gewerkt. We hebben eigenlijk niet gesproken over een adaptatie van de typografie. Want zowel zij als ik dachten, ja, daar gaat het om. Zoals we misschien later gaan bespreken. Het gaat om precies deze typografie. En we hebben het bij een paar moeilijkere gedichten geprobeerd. Bijvoorbeeld bij Bedreigde Stad of ook bij Boom Paukenslag. We hebben het geprobeerd om te kijken hoe het eruit ziet in het Roemeens. En eigenlijk paste het prima. Dat is überhaupt ook mijn grote verrassing geweest toen ik begon met de vertaling. Want de eerste 3 maanden, ik had ook ongeveer, zoals David zegt, 6, 7 maanden had ik ter beschikking. En de eerste 3 maanden heb ik eigenlijk niks gedaan. Ik heb alleen maar het boek gelezen, opnieuw gelezen, hardop gelezen. Want ja, er zijn zoveel lage betekenis. En ik was doodsbang dat ik het niet zou kunnen respecteren. En uiteindelijk viel het mee, of waren er zelfs meer lagen van betekenis door de vertaling ontstaan, of tenminste, dat was mijn indruk. En samen met Julia hebben wij dat dus typografisch daargesteld. En het zag er prachtig uit in het Roemeens, dus we vonden het zonde om het aan te passen.
Als je zegt een extra laag door de vertaling, wat bedoel je dan concreet?
Dat we bijvoorbeeld dat wij door de vele assonanties niet alleen maar konden behouden, maar ook zelfs meerdere toevoegen. Bijvoorbeeld, even kijken, snel een antwoord. Er is gevarieerd, bijvoorbeeld door Paul van Ostaaien, op het letter L. En dan wisselt hij op de letter P, bijvoorbeeld losse longen, en dan zegt hij pijp, pal, pop, kapotte, uurwerk. Dus dat is voor hem een variatie tussen L en P, en in het Roemeens lukt het om alleen maar een P te behouden. Dus in die zin,
compenseer je dan eigenlijk op andere plekken?
Ja, precies, ja. Ja,
ja.
Maar ik ben, als we dan even terug zouden kunnen gaan naar het, wat je zei over dat het Engels een adaptatie is.
Ja.
Kan je daar specifieren hoe je dat bedoelt? Of dat is ietsje andere lettertypes of dat die kader soms anders is of zo?
Ja, precies. Het is duidelijk hetzelfde boek, maar het zijn niet altijd identieke letters. Is dat een bewuste... met de persoon met wie je werkte, heeft zij dit hoe heeft zij dat aangepakt?
Nou ja, dat is heel bewust. En zij was van mening dat met een moderne versie van een klassiek boek, waar dan een klassieke typografie, dat je het beste kon doen door moderne lettertypes te verwijzen naar wat dan in dat andere boek gebeurd is. Mm-hmm. Omdat je dan anders, als je probeert dan, bijvoorbeeld bij dat wereldberoemde trio, dat is dan oorspronkelijk gemaakt met, met gesneden letters, handgesneden letters of vormen bijvoorbeeld. En dat is dan, zij vond dat als je dat probeert na te doen met moderne processen, dat het dan niet hetzelfde zal zijn. En dat je dan beter met moderne processen daarna kon verwijzen of zo. Dat je dan, dat je dan anders zou zien dat het dan een nabotsing is, wat niet helemaal gelukt is. Dat was een beetje haar mening. En dat vind ik, vond ik heel wat voor hebben. En ze vertelde ook heel veel. Ze is een fonte-expert. Dus de lettertype-expert. En ze vertelde ook dat er dan heel veel van de variatie in de letters. Dat kwam waarschijnlijk daardoor dat die drukkerij dan niet alle letters in alle types hadden.
Ja.
Dus dat ze dan moesten kiezen, moeten werken met wat ze hadden. Terwijl met elektronische letters, dan heb je dan in één lettertype heb je dan alle mogelijke variaties. Of zo. Dat is dan, dus ze probeerden bewust een moderne verwijzing naar het boek te maken. Een moderne interpretatie. Net als ik dat boek vertaald heb in het Engels, heeft zij het typografisch vertaald, zeg maar.
Ja. Waren dat voor jullie ook nog overwegingen, Alexa?
Ja, daar wou ik ook op inhaken, want wij, de graphic designer, Katalin Fortuna is zijn naam, hij zei ook dat kunnen we, dus het wereldberoemde trio, kunnen we eigenlijk niet meer typografisch vormgeven, om dezelfde redenen die David heeft genoemd. En we hebben daarover gesproken en ze vonden het toch, of wij vonden het toch jammer om het niet zo te behouden zoals het is. En toen heb ik me eraan herinnerd dat er een studente was die uit eigen initiatief dat gedicht heeft getekend in vertaling. Toen hebben we ook... hebben we gevraagd of dat mocht natuurlijk aan het Flanders Literature, aan het Vlaamse Fonds. En ze vonden dat goed. En we hebben dus een handgetekende versie gepubliceerd van een van mijn studenten.
Ja, en voor de luisteraar misschien nog even eraan toevoegen. We bespreken eigenlijk nu een wat aparte bladzijde in Bezette Stad die eruit ziet als een circusaffiche van 100 jaar geleden. Waarin... verschillende kleuren en lettertypes door elkaar worden gebruikt. Wellicht een van de grootste typografische uitdagingen om als je in onze eeuw een anderstalige variant van dit boek probeert te maken.
In het Engels hebben we ook het oorspronkelijke Nederlands van het trio in het begin van het boek als een soort plaatje opgenomen. Om de illustratie.
Mm-hmm. Dus dan heeft de lezer toch nog een idee van hoe het er in het oorspronkelijke uitzag, inderdaad.
Precies.
Ja. Nou, jullie hebben een uitgever zo gek gekregen om dit waanzinnige project te beginnen. En dan zijn jullie zelf beginnen lezen en herlezen. En dan, als je dan concreet gaat vertalen... Hoe gaat het dan in zijn werk? Want ik kan me voorstellen, je vertaalt een werk natuurlijk altijd naar je eigen taal en je eigen cultuur. En in die beide culturen speelt de Eerste Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog poëzie een rol. In het geval van de Britse literatuur is het zelfs veel meer dan een rol. Ik heb dat altijd ervaren als een bijna pathologische obsessie. En als jij dan een Nederlandstalig werk vertaalt naar het Roemeens of het Engels, op welke manier hou je dan eigenlijk rekening met het doelpubliek en met wat zij weten over oorlog, maar ook over oorlogspoëzie? David, hoe heb jij dat aangepakt?
Nou, ik moet zeggen, ik vind het First World War poetry, dat is, in het Engels is het voornamelijk... vrij traditioneel, zeker als je het vergelijkt met Paul van Ostaijen.
Dus zeker.
Dus die Engelse poëzie, inhoudelijk of stilistisch, heeft dan toch wel weinig te maken met dit boek. En dus dan vind ik zelf. Wat dat betreft neem je dan niet zo heel veel over van de bekende dichters in Engeland. Of andere Engelstalige landen. Maar het is juist wegens het andere kijk, of het andere stijl, het zeer moderne stijl, dat het dan heel interessant is om dan dezelfde oorlog te zien door een andere lens of zo.
Zeker. En waren er Engelstalige dichters die jou toch wel in dat opzicht konden inspireren? Ik denk aan iemand als Ezra Pound, die in de Canto's op een bepaalde manier ook een soort van meertalige collage maakt, waarin hij reflecteert op geschiedenis, net zoals Van Ostaje doet in Bezette Stad.
Nou, ik heb bij het vertalen daar niet expres daarna die vergelijking gemaakt of daarop gebaseerd. Dus ik had misschien gemoeten, maar dat heb ik niet gedaan.
Nee, je doet het zoals je het doet natuurlijk. Ik vroeg het mij af. Want Alexa, heb jij in dat opzicht bepaalde tradities, bijvoorbeeld de Roemeense dadaïsten of zo, is dat een inspiratiebron geweest?
Ja, nou ja, ik niet echt niet bij de vertaling van elke pagina, maar ik heb er wel over nagedacht, want nou ja, we hebben Tristan Tzara, Eugène Ionesco, Émile Cioran, maar humor, absurditeit en nihilisme is ons niet helemaal vreemd. Er zijn bepaalde avant-gardisten die in Roemenië zijn gebleven en bijvoorbeeld Victor Brauner, een surrealistische schilder, of Marcel Iancu, die ook medeoprichter was van Cabaret Voltaire, en Johan Vina, zij hebben een tijdschrift gehad, Contemporano, ze waren ook wel lid van die Europese avant-garde. Dus de vormexperimenten zijn niet vreemd. Maar ja, inhoudelijk weet ik niet of ik me heb laten leiden door wat ik had gelezen. Misschien meer, ik bedoel stilistisch, misschien meer inhoudelijk. Dat het voor mij niet, en ik denk ook voor andere lezers die bekend zijn met de avant-gardistische tijdschriften, ook voor hen was het denk ik niet helemaal vreemd. Maar Bezette Stad kan ook gelezen worden als het verhaal van, als een verhaal van de oorlog. En ik denk, als je het hardop leest, dan is het bijna epiek. Zou je kunnen zeggen, misschien is dat overdreven wat ik zeg. Nee, maar, nee. Dus ik dacht, ik moet het gewoon als een film doen. Ik moet alle referenties laten in de tekst laten staan, de vreemde talen niet vertalen, het Duits laten staan. Ja, eins, zwei, dat gedeelte uit Bedreigde Stad. Ik denk dat een Roemeense lezer zich dat kan meeleven in dit.
Zoveel Duits begrijpt toch ook een Brit wel, toch? David, eins, zwei, dat kan nog net, hè?
Eins, zwei, dat kan misschien nog.
Ja.
Heil hier in Siegerkrans misschien wat minder, maar...
Nee, maar er is natuurlijk heel veel... je hebt relatief weinige Britten die dan die dat Duits kunnen begrijpen, maar ja, je kan het van dit boek kan je er niet weghalen. Dat is dan een integraal deel van het boek.
En
dan vang je dat op met die... ik heb het geprobeerd op te vangen met een notenapparaat, met een glossary of zo, een uitleg van wat de verschillende referenties zijn, wat de vreemde talen betekenen.
Ja.
En ik moet David daarvoor bedanken, want ik heb zijn notenapparaat ook als inspiratie gebruikt voor mijn vertaling. Nog een paar toegevoegd, maar... Het was een prachtig notenapparaat.
Ah, dankjewel. met de vreemde talen had ik dan ook... Ik zag dat je bijvoorbeeld het, in Bedreigde Stad, dat je dan het vertaald had, Jef-Jef... Wat is het over...
Jef-Jef-Zeppelin.
Jef-Jef-Zeppelin.
Grijp maar gauw de kelder in.
Ja. Ja.
Want dat heb ik dan wel in het Nederlands laten staan, want ik had begrepen, ik weet niet of het klopt, dat het van een cabaretliedje kwam.
Ja, het is een Antwerps liedje, ja.
Ja,
ik heb het ook laten staan, ja.
Oh, ik dacht dat het vertaald was.
Nee, ik heb het niet vertaald. Jef-Jef Zeppelin, Fus Rapiden Betulin. Ik heb wel een rijm gevonden op Zeppelin, maar...
Ja, ja. Nou, ja, dat ook in het Engels. Meestal als ik dan iets zie wat uit een lied komt, en dan als het niet meertalig is, dat het in oorspronkelijke taal moet blijven, dan probeer ik het te vertalen zoals een lied, dat je dan ook van het ritme kan herkennen dat het een citaat uit een lied of een gedicht is. Maar dat met de Engelse rhyme on Zeppelin, dat valt niet mee.
Nee.
Dus ik was wel blij dat ik het in het Nederlands kon laten.
Ja, jullie vertelden aan het begin dat jullie ook in Antwerpen hebben rondgekeken en je daardoor hebben laten inspireren. Kan je dat concreet maken? Op welke manier de kennis van een historische plek helpt bij het maken van een vertaling?
Goeie vraag. voornamelijk heeft het mij geholpen, zeker in Hollehaven, om me voor te stellen hoe het moet hebben uitgezien. Maar ik weet niet of de stad Antwerpen me echt heeft geholpen om het boek te vertalen. Nee, het lijkt me niet.
Nee.
Ja. Ja, soms als je iets kan zien, maakt het gewoon makkelijker om te weten hoe je dan iets moet vertalen. Want je zou denken dat je dan van het woorden genoeg hebt, omdat iedereen dat kan visualiseren, maar je kan het dan subtiel van de realie wegvertalen, onbewust, zonder dat te weten. En dus als je het beeld hebt van een gebouw of van een rivier of zo, dan kan dat helpen. Maar ik kan geen concrete voorbeelden bedenken van bezette stad.
Ja, misschien alleen die borden, die kapotte borden in de haven, in het haven, maar ja.
En zijn jullie ook in Berlijn geweest? Hè? Want we praten natuurlijk over Antwerpen en bezette stad. Dat lijkt een vast duo. Maar het boek is natuurlijk in Berlijn tot stand gekomen en heeft in een aantal opzichten misschien nog wel meer met Berlijn te maken en de toestand in die stad. De implosie van het keizerrijk en eigenlijk van de hele samenleving op het einde van de Eerste Wereldoorlog toen Van Ostaaien naar Berlijn is gevlucht en het boek uiteindelijk ook daar heeft geschreven. Is dat nog een element ook dat je dan meeweegt?
Nou, ik heb 4 jaren in Berlijn gewoond. Dus,
dat was jou bekend?
Ik ken het best goed.
Ja.
Dus daar heb ik niet zoveel problemen mee dat te visualiseren.
Nee, maar ben je ook specifiek... Ik weet bijvoorbeeld dat Matthijs de Ridder voor zijn boek en ook voor de biografie die hij maakt, dat hij probeert eigenlijk naar alle plekken te gaan die in het werk voorkomen om te zien wat er nog van over is en in hoeverre dat hem dat dan ook kan helpen om te begrijpen wat er staat. Hebben jullie in dat opzicht ook stadswandelingen en reconstructiepogingen ondernomen?
Nee, maar ik moet het misschien wel doen in Berlijn. Die pilgrimage...
Ja, er is natuurlijk, zeker in Berlijn, er is heel, heel weinig over van de plekken zoals die er toen uitzagen.
Ik heb wel geprobeerd Café des Westens te vinden, waar in Charlottenburg, als ik me niet vergis, wat het stamcafé was van Fritz Stuckenberg, toch? En alle... En,
ja. En is dat gelukt?
Het bestaat niet meer, maar de architectuur helpt wel. Ik weet niet of het voor de vertaling zelf een rol heeft gespeeld, maar ik moet denken aan Moordenaars, het gedicht uit de Feesten van Angst en Pijn van Paul van Ostaaien. En die duistere buurt waarin hij moet hebben gewoond. Ik zie wel plekken in Berlijn die nog steeds lijken op wat Van Ostaaien moet hebben gezien. Dus in die zin is de architectuur wel belangrijk, want ik kon me inleven in wat hij zag, denk ik. Ja.
Ja. Alexa, jij vertelde van ja, ik ging lezen en ik ging herlezen en ik ging het hardop voorlezen. Dat lijken mij, zeker bij poëzievertalingen, cruciale stappen in zo'n vertaalproces. Maar wat doe je verder nog eigenlijk? Ga je een halve bibliotheek in huis halen met boeken over de cultuur van het interbellum en de avant-garde? Ga je heel veel over Van Ostaaien zelf lezen? Wat doe je eigenlijk allemaal in zo'n vertaalproces?
Ja, het heeft me wel geholpen dat ik heb dus les Nederlands. Dat is mijn eigenlijke baan. Ik heb een werkcollege over Bob van Ostey, dus dat heeft me geholpen, dat ik sowieso bekend was met zijn oeuvre en dat ik bepaalde teksten van Jeff Pochman bijvoorbeeld, of van andere mensen die zijn werk hebben geïnterpreteerd, kende. Maar op een gegeven moment moest ik zeggen dat, ja, moest ik toegeven dat mij dat allemaal niet helpt.
Nee. dus, en wat helpt dan wel?
Lezen, hardop lezen en gewoon nadenken over de woorden die er staan. Zoals ik al zei, was voor mij het mooiste om variaties te vinden op de assonanties. En ik ontdekte dat Roemeens is een mengeling van een Latijnse, Slavische en Turkse vocabulaire. Dus we hebben invloed uit heel veel verschillende culturen. En het hielp om gewoon te zoeken naar synoniemen, zodat ik die assonanties kan laten werken. En als ik niet verder kon met de Latijnse variant, kon ik wel verder met, met het Slavische woord of met de Turkse. Dus ik was wel blij dat mijn moedertaal Roemeens was, om eerlijk te zijn. En zeker als het gaat over de sterkte van de oorlog en de pijn, vond ik het Roemeens goed klinken. Bijvoorbeeld staat er in voor knarsen, knokken, rammelen, ribben, heb ik ervan gemaakt, Cholanes, Krishnint, Kwastes, Gulzint. Het klinkt
heel Slavisch.
Sterk. Ja, Slavisch. Nou, we hebben ook dit soort woorden. Dus ik dacht, voor de oorlog, voor de kadavers, voor het rammelen van... voor die fragmenten kan ik beter putten uit de Slavische woorden. En dus ik heb uiteindelijk gewoon alles dicht gedaan en behalve bezet de stad zelf en het woordenboek, het synonieme woordenboek open gedaan in het Roemeens.
Ja, maakt het eigenlijk nog uit dat dit een Vlaamse variant van het Nederlands is? Is dat nog iets wat je op een of andere manier probeert over te zetten?
Nou, niet over te zetten. Dat,
ik herinner mij discussies toen Ulysses van James Joyce werd vertaald, al een aantal keer vertaald. En dan werd er wel eens geopperd van, als je Ulysses naar het Nederlands vertaalt, dan moet je dat eigenlijk naar het Vlaams vertalen. Want als je het naar het Amsterdams vertaalt, dan vertaal je het eigenlijk niet naar de taal waarin Joyce het heeft geschreven. En volgens die logica zou je ook kunnen zeggen, bezette stad heeft minder met het randstedelijke Nederlands te maken dan... dan bijvoorbeeld met, ik zeg zomaar iets, met het Schots of zo.
Ja, maar hij heeft het ook niet voor die Amsterdammers geschreven.
Dus, nee, dat zeker niet.
Dus het verschil, dat is iets wat hij heeft geschreven voor het publiek in Vlaanderen, denk ik, in Antwerpen, of voornamelijk misschien. Dan is het voor hun dan vanzelfsprekend dat het dan dat soort vocabulaire gebruikt. Die ritmes en het Frans doorheen gewoven.
Ja.
Dus ik denk dat dat is niet iets wat je dan afwijkend moet maken in het Engels. Maar wat ik wel heb is omdat ik dan zelf mijn Nederlands in Nederland geleerd heb. En dat ik hier woon in Amsterdam. Dat het dan voor mij soms, ik moet extra attent zijn om die betekenissen van het Vlaams te allemaal goed te begrijpen. Op te letten dat ik dan geen fouten maak of zo. Dat is heel belangrijk.
Ja.
En we hadden het net over die assonanties en de synoniemen. En dat is natuurlijk iets wat in het Engels ook, waar je in het Engels ook heel veel kansen hebt om andere woorden te vinden, om de klanklagen van het Nederlands op te vangen. En waar ik dan ook heel erg op gelet heb om die binnenrijmen en die alliteraties en dat soort dingen allemaal zoveel mogelijk te behouden in de vertaling.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou, ik kijk net in Bedreigde Stad in Threatened City. En dan met die Rode Kruisauto's, The Dust of Summer, The Sludge of Autumn. En dan heb je de Dust, Summer, Sludge. Dat soort klanken die dan herhalend zijn. Ik weet niet hoe het in het Nederlands is. Maar dus...
Ja, het stof van de zomer, het slijk van de herfst. Ja,
Ja, dat heeft, heeft een best een rijke klank. En dan moet je dat dan proberen. Dan niet, je kan het niet altijd precies één voor één overzetten, dat je dan alliteratie met alliteratie opvangt, of de specifieke letters behoudt. Maar dan probeer je dat steeds. En the cattle find it damned unpleasant, and the lice hitching a ride. Dat soort assonantie, omdat the lice hitching a ride. Dus the pacing city, the forts will hold, they'll fall, they'll hold, they'll fall. The pacing fearful city, met de S-klanken daar. Ja, dat zit er helemaal doorheen, dat boek. Dus dat is iets waar je steeds goed op moet letten.
Ja, want Van Ostaaij heeft er ook zelf heel uitdrukkelijk over gesproken. Klank was eigenlijk alles. Hij beschouwde, iedereen kijkt naar Bezette Stad, oh ja, typografisch zo'n bijzonder boek, maar eigenlijk beschouwde hij die typografie als een soort van suggestie voor de lezer van hoe het zou moeten klinken. In dat opzicht zou je eigenlijk vandaag van Bezette Stad een luisterboek moeten maken, ja. Waarin je dat helemaal tot zijn recht kan laten komen. En hij heeft ook uitspraken gedaan. Bijvoorbeeld als je het naar het Frans vertaalt, nou, dan mag je zeker niet dit woord gebruiken, dan moet je zeker wel dat woord gebruiken, want die woorden hebben dan een bepaalde gevoelslading en dat is eigenlijk voor mij het allerbelangrijkste. Hij geeft in een van zijn teksten hierover een heel concreet voorbeeld. En toen ik dat las, dacht ik van, goh, je zal maar vertaler zijn en je dan bij elk woord moeten afvragen welke varianten bestaan er hiervan in mijn taal. En wat heeft dan de juiste gevoelslading?
Ja, maar dat was het gedicht over... Welke gedicht was dit?
Ja, dat ging over vingers. Hè, en dat je dus precies, de ongelen moet gebruiken in het Frans en niet doigt.
Ja. Maar zijn uitleg over die vingers, dat was eerlijk gezegd voor mij een beetje ingewikkeld. Dat kan ik niet zo heel goed volgen. Ik weet niet... Ja, dat was wel heel mystisch eigenlijk.
Ja.
Ja. David zei in het begin, of ik het boek volledig begrijp, ja, daar sluit ik me bij aan. Ik weet ook niet of ik niet iets heb gemist bij de interpretatie van Bezette Stad. Het is ongetwijfeld zo. Dat, ja.
Nee, maar het lijkt mij onvermijdelijk in iedereen die het boek... Bezette Stad is eigenlijk geschreven voor een lezer die toen nauwelijks bestond en die vandaag eigenlijk al helemaal niet meer bestaat. Want er is niemand die al die liedjes en die films kent en die al die verwijzingen meteen kan thuisbrengen.
Ja. Hoewel, je kunt die films wel nog vinden. Ik heb Zico maar gevonden op een obscure site.
Ja. Ja. Nee, zeker. Je kan wel heel veel dingen terugvinden vandaag. Ja. Maar ja, dan moet je er eigenlijk ook wel een onderzoeksproject van maken. Het is niet dat als je dit gewoon leest, dat dan al die referenties meteen in je hoofd gaan spelen. Dat deden ze 100 jaar geleden veel meer. Maar toen hadden mensen heel veel last, ja, gewoon met het lezen van een boek dat er zo vreemd uitzag en dat op deze manier dacht poëzie te kunnen zijn. Ja. En dus je hebt al die referenties die een laag zijn, je hebt historische gebeurtenissen waar in veel gevallen naar wordt verwezen die niet voor elke hedendaagse lezer bekend zijn. Maar dan heb je dus nog die laag van het taalmateriaal, van hoe bepaalde woorden klinken. En al die elementen met elkaar in samenspel tot een vertaling brengen, dat lijkt me eigenlijk een bijna onmogelijke klus. En dan moet je, neem ik aan, soms ook gewoon kiezen. Dat je zegt van ja, hier ga ik dan de klankdoorslag laten geven en op een ander moment misschien toch eerder de betekenis.
Nou ja, dat moet je altijd doen bij vertalingen. Je doet het 100 keer per dag. En, over de typografie en hoe dat dan aangeeft hoe je dingen moet zeggen, dan, soms heb ik dan ook... dat moeten aanpassen in het Engels. De typografie, omdat het Engels dan met andere klanken werkt, heb ik dan de typografie aan die klanken moeten aanpassen om een soortgelijke effect te hebben. Bijvoorbeeld ook in bedreigde stad staat dan het flakkerend land, de laaiende brand. En die woorden zijn geschreven een beetje als... Hoe kan ik het zeggen? Als een soort vlammen of zo. Nou, ik weet dat hij dan, dat Paul van Ostaaij daar niet gediend van was, dat het dan illustratief moest zijn, maar soms lijkt het echt zo. Maar in mijn vertaling van die regels kon ik dat rijm niet zo goed opvangen, van land en brand. Dus ik heb een soort binnenrijm, The Flickering Horizon. en Blazing Fire met het I-klank. En dat heb ik dan in, en dan hebben we dan in de typografie dat, dat binnenruim groot gedaan met grote letters. Omdat de typografie wijst op de rijm, omdat de sterkere rijm in het Nederlands weggevallen is. Dus.
Ja, als ik ook even mijn Roemeense versie kan laten contrasteren. In het Roemeens was het ook, had ik geen direct exacte vertaling kunnen vinden op dezelfde letters. Maar ik heb daar het Zara Pulpuje van gemaakt en Incendiul Cuvopoi. En dat Pulpuje, het is ook akoestisch, want je hoort je het is onderbroken, net als een vlam als je er naar kijkt. En dan je ziet het en soms zie je het dan niet. Dus ik heb geprobeerd om daar ook een akoestische laag bij toe te voegen.
Ja, nu we het toch over klank hebben, zouden jullie een klein stukje willen voorlezen uit jullie vertaling? Misschien gewoon het begin, de opdracht aan meneer zo en zo. Niet het hele ding natuurlijk, maar gewoon een paar regels om de Nederlandstalige lezer en luisteraar een idee te geven van hoe bezette stad dan klinkt in het Engels en het Roemeens.
Zeker, maar welk...
Nou, je kan gewoon van het
de eerste
begin...
pagina is wel met heel veel dingen
met heel veel Frans. Ja.
En mijn Frans is niet zo... ja, misschien een andere.
Nou, vind maar eens een bladzijde uit bezette stad die, waar niet de talen door elkaar lopen.
Ja, maar als er geen Frans op staat... Dus...
ja, dan doe jij het niet.
Of geen liedjes, dat is nog erger, dan moeten we gaan zingen.
Ja, dan moet je gaan zingen, ja, dat hoort er allemaal bij. Ja.
Misschien gewoon de derde met de laatste der Mohicanen.
Ja, doe maar.
Ja, zal ik beginnen?
Graag.
Ga je daarmee akkoord, David?
Ja, prima. Ja? Okay. Ja.
Regizorul Arhanghelul Mihail, aeroplane, blocadă, submarine, rase străine. Începutul finalului. Pieptul e gol, copilul aruncă sticla, bonele plâng. Ultimul mohican e romanul cel mai potrivit. Am încercat totul. Am ajuns la finalul tuturor ismelor, schismelor, al tuturor catedralelor, al tuturor profeților, al tuturor catedrelor. Am rămas paf. Mai e doar un lucru pozitiv, că ne băgăm picioarele toți tipii, tip, til, tom, nihil în toate direcțiile, nihil în toate genurile, nihil în toate limbile și toate dialectele, nihil în toate tiparele, rotund nihil, nihil în crucea Sfântului Andrei.
Ja, ik herken het wel.
Ja, toch?
Zeker, ja. David?
Director, Archangel, Michael. Planes, blockade, submarines, strange races. The beginning of the end, the breast has been drained, the child throws away the bottle, nursemaids cry. The Last of the Mohicans is the most appropriate novel. All tried and tested. We have come to the end of all isms, schisms, all cathedrals, all prophets, all pulpits, struck dumb. With the only positive, being done with it. Every man Jack, Jack Joe John, nihil in every direction, nihil in every family, nihil in every language and every dialect, nihil in every symbol, rotating nihil, nihil in satire, in saltire.
Mooi.
Ja, het is... Ik ken het boek natuurlijk bovengemiddeld, vrees ik, dus ik ben niet de ideale luisteraar hier. Maar het lijkt mij heel duidelijk over welke tekst het hier gaat. Hoe is eigenlijk jullie vertaling in jullie taalgebied ontvangen? Is er eigenlijk überhaupt sprake geweest van een substantiële receptie? Alexa?
Ja, ik ga beginnen, want mijn verhaal is niet heel lang. het is eind 2019 van de typografie gekomen en in februari 2020 in de winkels gekomen, in de boekwinkels gekomen. En toen begon corona. En helaas hebben we geen boekpresentatie kunnen organiseren. We hadden grote plannen dat we een boekpresentatie maken, dat we misschien een dansevent koppelen aan het boek. Uiteindelijk waren wij zo gedeprimeerd, denk ik, dat we niks meer hebben gedaan. Dus geen presentatie, maar wel online verteld over het boek gedeeld. Dus het boek is wel bekend bij een kleine groep poëzielezers. En bij studenten. Maar het heeft, vrees ik, het grote publiek niet bereikt.
Nou, dat is denk ik ook niet echt te verwachten. Dat deed het 100 jaar geleden ook niet. Ja. Het heeft eigenlijk nooit het grote publiek bereikt. Maar zijn er gespecialiseerde tijdschriften of zo die erop gereageerd hebben?
Nee, helaas niet. Van mond tot mond heb ik me laten vertellen dat mensen het hebben gelezen, maar er is geen substantiële recensie. Nee. Dus wel aankondigingen van het boek die zeggen dat het een van de bekendste teksten is van de Nederlandstalige literatuur of een parel van de avant-garde. Maar niet recensies die echt in detail gaan.
Nee.
Ja, helaas.
En de reacties van gewone lezers of studenten die jou bereiken, wat vinden ze er dan van? Wat valt hun op of tegen?
Dat het leesbaar is. Iedereen die ik heb gesproken heeft gezegd, ik begreep het. Ik begreep iets, of tenminste, het is een verhaal, zeiden ze. En
iedereen... Dat lijkt mij een groot compliment.
Ja, toch? Ja, dank je ook. Ik was er blij mee. Ja. En ze zeiden, je moet het wel hardop lezen. Als je het hardop leest, dan lukt het. Ja.
David, en welke reacties heb jij gekregen?
Nou, meestal enthousiast reacties, maar niet zo heel veel. We hadden wel een presentatie in Londen en ik was ook uitgenodigd naar een Van Ostaaienavond in Antwerpen. En er zijn een paar recensies, ook vrij positief, zowel in België als in Nederland en in Engeland. En ik was ook nog, wat heel bijzonder was, ik was ook nog uitgenodigd naar die Edinburgh Festival om daar iets over te zeggen en een kleine lezing te doen. Dat was wel heel leuk. Een klein publiek, maar toch wel bijzonder om daar te mogen zijn.
En,
maar ja, goed, ik zit in Nederland en ik weet niet hoeveel het gelezen wordt in Engeland of in Amerika. Of hoeveel verkocht is, weet ik ook eigenlijk niet. Maar,
nee.
Maar
is het eigenlijk in de Verenigde Staten ook verspreid?
Ik denk dat het daar te krijgen is, maar...
Maar het is niet... Je hebt een grote Amerikaanse traditie van kleine tijdschriften, nu vaak ook online, waar de avant-garde, en zeker de Europese avant-garde van 100 jaar geleden, op de voet wordt gevolgd. Je zou verwachten dat ze daar ook... bezette stad bekijken, nou, bespreken.
Ik denk dat op sommige universiteiten dat het dan genoemd wordt als een tekst. Als ze dan lesgeven over die periode, de modernistische literatuur of zo. En er was de University of Iowa, geloof ik, die hadden het hele manuscript van het originele manuscript integraal online gezet. Dus het is... Het boek is daar bekend en ik denk dat ze zo wel ook opgemerkt hebben dat er een vertaling is. Maar of ze daar exemplaren besteld hebben of ze daarover besproken, of dat daar besproken is, dat weet ik niet.
Nee, want het is eigenlijk wel de ambitie ook van het Vlaamse Literatuurfonds, dat het nu Literatuur Vlaanderen heet. Zij subsidiëren dit soort vertalingen en vertalingen van zogenaamde klassieken subsidiëren ze. In nog hogere mate, omdat ze hopen op die manier in de andere culturen, dus in dit geval in de Engelstalige en de Roemeense wereld, een beeld en ook een geluid te creëren van de Vlaamse literatuur. Maar dat lijkt dan in dit geval heel relatief te zijn.
Nou, ik denk dat je dan... Je moet sowieso beseffen dat het dan... Voor een bundel poëzie is het ook niet zeker dat je überhaupt recensies krijgt.
Nee.
Dus en dit boek heeft dan, denk ik, in Engeland 3 of 4 recensies gehad. En ook een uitnodiging naar een belangrijke festival. Dat is als receptie in Engeland moet je daarmee blij mee zijn.
Ja.
En dat betekent niet dat je dan een miljoenen publiek bereikt hebben.
Nee, maar daar gaat het in geen enkel geval over natuurlijk. Maar
dus
wel,
denk...
je hoopt wel dat je toch de soort van... Ja, academische of kritische geïnteresseerde lezer minimaal op het bestaan van zo'n boek kan wijzen.
Ik denk dat het gelukt is.
Ja, want die recensies, kan je daar nog iets over vertellen? In welke bladen dat was en wat er dan werd gezegd?
Ja, dat... ik weet dat er dan in in Vlaanderen in de krant stond. Ik weet niet bij welke krant. En in Filter was er een recensie, de vertaalschrijfschrift in Nederland.
Zeker, ja. En in de Engelstalige wereld?
Dat was een... Er was een blad in Schotland, geloof ik. Maar ik ben de naam even vergeten. Dus ik kan het snel even googlen. Maar en er was een poëzie-tijdschrift. Die had een heel rare recensie, een online tijdschrift. Waar ze dan het boek eigenlijk in de recensie grote delen van het boek opgenomen hebben. En dat alles becommenteerd. En ik denk de recensie was 40 pagina's lang of zo.
Oh, wow.
Oh ja.
40 pagina's.
Maar ja, goed, het was niet in grote internationale kranten of zo. Het was niet in de bekende London Review of Books of zoiets. Dat helaas niet. Maar dat komt bijna, daar krijg je bijna geen recensies van vertaalde poëzie. Of...
Nee, het blijft natuurlijk een heel moeilijk genre om in dat opzicht...
Maar de hulp van Literatuur Vlaanderen was zeker voor de Roemeense editie van cruciaal belang. Het was een gigantische financiële steun voor de uitgeverij, voor Fractalia.
Zeker.
En ja. Ik durf niet te zeggen, ik weet niet of ze het zonder de financiële steun wel of niet hadden gedaan, maar het was in ieder geval heel belangrijk. Dus,
en voor het Engels ook, want dat is natuurlijk heel kostbaar om zo'n boek te maken.
Ja.
Niet alleen, ja, ik heb het natuurlijk ook heel veel tijd aan besteed. En daar zonder het steun van het Letterenfonds, Vlaamse Fonds, was dat niet mogelijk geweest. Voor mij persoonlijk, maar ook voor de designer en voor de uitgever om het boek te drukken, was ook heel kostbaar.
Ja.
En als je kijkt naar de Nederlandse uitgave, dus zo'n vrij boek met heel groot en met heel, heel fijne papier. En het Engels heeft het niveau niet kunnen bereiken, maar dat gaat ook omdat het allemaal zo duur is.
Ja.
En als die uitgever, is gewoon een eenmaans uitgeverij, die heel veel boeken uitgeeft en met zijn hele ziel daaraan besteedt. Maar hij heeft het ook wel een bepaalde bekendheid gegeven daardoor.
So. Ja, er wordt wel eens gezegd dat vertalers eigenlijk de beste lezers zijn van boeken, omdat critici die kunnen, als ze een boek interpreteren, over passages heen lezen en enkel die passages in hun analyse opnemen die hun goed uitkomt. Maar dat kan je als vertaler natuurlijk niet, want je moet elk woord vertalen. In dat opzicht ben ik heel erg benieuwd, nu jullie dit enorme werk achter de rug hebben, wat bezet de stad eigenlijk voor jullie betekent? Er werd al gezegd, van, ja, het is een verhaal en dat is het natuurlijk ook, maar waar gaat het dan eigenlijk over? Wat is voor jullie de kern van bezet de stad? David?
Dat is een moeilijke vraag.
Ja, ik zeg, gelukkig heeft hij gezegd David. Dan kan ik nog even over nadenken.
Nou, ik denk dat het aan de ene kant gaat het over de oorlog in de stad. En dat is een beeld daarvan, maar het is ook heel persoonlijk van Paul van Ostaaien zelf. Dus ik denk dat hij de kern van het boek is, want het is zijn visie daarop. En ik kan het... En zijn visie is dan ook zo ingewikkeld als hij zelf is. Dus ik zou dat niet kunnen 1, 2, 3 kunnen zeggen, dit is dit en dit en dit, maar het is gewoon alle van zijn filosofie van de stad en van de oorlog en van zijn toekomstwensen en zijn...
Ja, en zit er iets in wat voor vandaag een bijzondere resonantie heeft? Wat voor lezers vandaag bezet de stad tot meer dan een historisch document zou kunnen maken?
De hele typografie, zou ik zeggen. Het is nog steeds vreselijk actueel. Ik vind het zelf gedurfder dan wat er vandaag op de markt verschijnt. Dus ik zou zeggen dat het alleen maar een inspiratie kan zijn van laten we het opnieuw doen en laten we opnieuw kijken naar ja, de herevaluering van alle principes van het nihilistische gedachtegoed tot de typografie. Dus ik zou zeggen dat het een tijdloos boek is. En ik zie het niet als een, alleen maar als een verhaal of als een historisch document. Want ja, Asta Nielsen, ja, je hoeft maar een andere naam te verzinnen voor Asta Nielsen of voor de films waar hij naar refereert, of voor de 1-2-1-2. Je maakt daar een andere, ja, een andere soldaat met een andere moedertaal zou daar in plaats voor kunnen komen. Dus het lijkt me uit al deze drie perspectieven tijdloos. En voor mij persoonlijk is het boek van heel groot belang geweest, want ik heb het kunnen vertalen, wat ik daarvoor niet dacht. Dus ja, ik heb wel een bepaalde, sorry, dat hoor je niet, zoveel zelflof hoor je niet te zeggen, maar ik voelde me wel veel beter toen ik het laatste woord op het papier legde. Ja, het is,
ja, dat, ja. Dat lijkt me geheel terecht. Het is een heel bijzondere prestatie. Waar zijn jullie nu mee bezig? Wat vertalen jullie nu?
Ik heb net Marieke Lucas Reineveld vertaald met een oud-studente van mij, Catalina Ostrobanu, die bezig is zich nu te professionaliseren als literaire vertaler. En ik ben een beetje moe. Dus Marieke Lucas vertalen was nogal ingewikkeld ook.
Dus, wat heb je van haar vertaald nu?
Ja, de avond is ongemak.
En dat verschijnt binnenkort ook?
Dat verschijnt waarschijnlijk over een maand, zo snel mogelijk, zegt hij.
Ja, spannend. En David, wat ben jij nu aan het vertalen?
Nou, ik heb net Radna Fabias vertaald, Habitus. Wat een fantastisch boek is. Ik moet nog die proeven krijgen om dat nog een keer door te nemen en te kijken dat er niks fout is gegaan, de layout of zo. Maar dat is zo goed als klaar. En ik ben net begonnen aan een kinderboek van Anna Woltz. Mijn bijzonder rare week met Tess. Het is iets heel anders, maar een heel leuk boek is dat. Ja.
Oké, nou, ontzettend veel dank voor jullie inbreng in dit gesprek. Nog veel succes met de volgende plannen. En ik hoop, Alexa, dat er alsnog, wanneer corona straks voorbij is, dat jullie een Wilde Nacht van Ostaaien kunnen organiseren.
Dankjewel.
Waarin het stadsleven van vandaag en dat van 100 jaar geleden elkaar alsnog kunnen ontmoeten. Dank, luisteraar, en graag tot de volgende keer.
Dankjewel.
Dankjewel, het was heel fijn.